Welkom bij Radio Maria.
Welkom bij Radio Maria. Elke dag telt.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria. Deze week is het Red Week, Rode Week. Een actie van Kerk in Nood om meer aandacht te geven aan de christenen die vervolgd worden in de wereld. We weten, beste luisteraars, dat de christenen de meest vervolgde gelovigen blijven in de wereld. En om de 2 jaar brengt Kerk in Nood, Church in Need, een 2-jaarlijkse rapport uit. Het Religious Freedom Report. We weten dat ze ondertussen al bezig zijn met het volgend rapport op te stellen. En vorig jaar, november, beste luisteraars, hebben we stilgestaan bij het rapport Religious Freedom Report van 2023. Dat deden we samen met Mark van Riedeman, een verantwoordelijke bij Kerk in Nood. In 2025 zullen we normaal ook een nieuw rapport mogen verwachten. We gaan nog even stilstaan bij die cijfers in 2023, maar eerst muziek.
Wznoszę swe oczy ku górom, skąd przyjdzie mi pomoc. Pomoc od Pana, wszak bowiem On miłosiernym jest.
Kiedy zbłądzimy, sam szuka nas, by w swe ramiona wziąć rany. Swoich ran nowe życie tchnąć. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią.
Więc odczuć lęk i wierzę.
beste luisteraars. We gaan vandaag dus stilstaan bij een interview die we vorig jaar hebben gehad toen het Religious Freedom Report van Aid to the Church in Need van Kerk in Nood Internationaal uitgebracht werd. Die cijfers, wel, die zijn samengebracht, dat duurt een hele tijd. Straks gaat Mark von Riedemann dat zeker nog uitleggen. En in 2025 krijgen we normaal een nieuw rapport met meer actuele cijfers. Maar laten we terugblikken op dat zeer boeiend en interessant gesprek. En dit alles, beste luisteraars, omdat het deze week Red Week is. Rode Week. En de Rode Week vindt zijn oorsprong in Brazilië in 2015, toen Kerk in Nood het beeld van Christus de Verlosser in het rood liet verlichten, om de vervolging van christenen in Irak te benadrukken. In april 2016, geïnspireerd door dit idee, verlichtte Kerk in Nood in Italië de Trevi-fontein. In het Verenigd Koninkrijk ging Kerk in Nood verder op dit idee en creëerde Red Wednesday, Rode Woensdag, om alle vervolgde christenen te herdenken op de woensdag voor Black Friday, de laatste vrijdag van november. En ik stel voor, beste luisteraars, dat we nu gaan luisteren naar een fragment uit het interview van vorig jaar met Mark von Riedemann. Ik vraag aan Mark als hij wat meer zou kunnen vertellen over de Religious Freedom Report, het rapport over godsdienstvrijheid. En hij antwoordt ons het volgende.
Sure. So the Religious Freedom Report is a... It's an enormous publication. It's 900 pages, addressing the status of religious freedom in 196 countries all around the world, covering all the main religions. The idea is really to speak about the person, the individual right of every person to choose his or her faith. And we address this through, as I mentioned, these country reports. So each country is analyzed and broken down into three sections. So what is the law? The second section is what violations of religious freedom have occurred in the last 2 years? And third section is what is our prognosis? What is our feeling that the perspective for religious freedom in that country in the near future? And then, in addition to the big report, we produce a second smaller, what we call executive summary, which analyzes the main themes that we have identified through the research.
Het rapport over religieuze vrijheid is een enorme publicatie. Het beslaat 900 pagina's en gaat over de status van godsdienstvrijheid in 196 landen over de hele wereld, waarbij alle belangrijke religies aan bod komen. Het idee is om echt te spreken over de persoon, het individuele recht van elk persoon om zijn of haar geloof te kiezen. En we pakken dit aan door, zoals ik al zei, deze landenrapporten. Elk land wordt dus geanalyseerd en opgedeeld in drie secties. Wat is de wet? Het tweede deel, welke schendingen van godsdienstvrijheid hebben zich de afgelopen 2 jaar voorgedaan? En het derde deel is, wat is onze prognose? Wat is ons gevoel over de vooruitzichten voor godsdienstvrijheid in dat land in de nabije toekomst? En naast het grote rapport maken we een tweede kleinere samenvatting die de belangrijkste thema's analyseert die we tijdens het onderzoek hebben geïdentificeerd. En ik wil er graag nog op terugkomen, maar eerst wil ik enkele algemenere vragen stellen rond dit rapport. Ik vraag aan Mark sinds wanneer Aid to the Church in Need, Kerk in Nood, dit rapport maakt. En hij vertelt het volgende.
Yes, excellent. We've been producing actually since 1999. We've been doing this for many, many years. And the report is the only global regular report provided outside of the United States by a Catholic institute. We are the only non-governmental institute producing a report, which is intended as an information tool to anyone interested in the topic of the individual right, of the fundamental right to freedom of thought, conscience, and religion, as defined by Article 18 of the UN Declaration of Human Rights.
We produceren eigenlijk al sinds 1999. We doen dit al vele, vele jaren. En het rapport is het enige wereldwijde rapport dat regelmatig buiten de Verenigde Staten wordt uitgebracht door een katholiek instituut. We zijn het enige niet-governementale instituut dat een rapport uitbrengt dat bedoeld is als informatiehulpmiddel voor iedereen die geïnteresseerd is in het onderwerp van het individuele recht op het fundamentele recht op vrijheid van gedachte, geweten en godsdienst, zoals gedefinieerd staat in artikel 18 van de VN-verklaring van de rechten van de mens. En daarjuist vertelde Mark ons dat het rapport meer dan 900 pagina's bevat. Dat is dus bijna, ja, een boek. En hij antwoordt me dan dat het enorm is. Het is in feite een monster. Het is echt enorm onderzoekswerk. And you said 900 pages, so it's more than a book.
It's enormous. Yeah. It's a monster, in fact. And, it's really an enormous research work.
En ik vraag aan Mark dan als ze dit rapport jaarlijks maken. En hij zegt ons het volgende.
We produce the report every 2 years, for 2 reasons. One, precisely because it is such a research project. But secondly, we find that the 2-year rhythm allows us a better overview of the kinds of trends that we see happening around the world. And for example, this 2023 analysis shows us that religious freedom is today violated in 61 out of 196 countries, which is almost 1/3 of the world's countries. And when we look at the country-by-country breakdown, we see that religious communities suffer persecution in about 28 countries. And in 33 countries, we see that religious communities suffer discrimination.
We hebben het rapport om de 2 jaar gemaakt om 2 redenen. Ten eerste omdat het zo'n onderzoeksproject is, maar ten tweede omdat we vinden dat het ritme van 2 jaar ons een beter overzicht geeft van het soort trends die we over de hele wereld zien gebeuren. Deze analyse voor 2023 laat ons bijvoorbeeld zien dat godsdienstvrijheid vandaag de dag wordt geschonden in 61 van de 196 landen, wat neerkomt op bijna 1/3 van alle landen in de wereld. En als we naar de uitsplitsing per land kijken, zien we dat religieuze gemeenschappen in ongeveer 28 landen worden vervolgd en in 33 landen worden gediscrimineerd. Ik persoonlijk, beste luisteraars, vind die cijfers heel hoog. En Mark antwoordt...
Yes, big numbers and big populations. Because the, for example, some of the worst violators of religious freedom are China and India. And of course, there we are talking China as 1.2 billion people, and India also, you have an enormous, almost equal population of 1.2 billion people. So you're talking about enormous numbers.
Ja, inderdaad, grote aantallen en natuurlijk grote bevolkingen. Want de ergste schenders van godsdienstvrijheid zijn bijvoorbeeld China en India. En daar hebben we het natuurlijk over China als 1,2 miljard mensen. En in India heb je ook een enorme, bijna gelijke bevolking van 1,2 miljard mensen. Dus we hebben het inderdaad over enorme aantallen. Maar ik vraag mij af, hoe geraakt Aid to the Church in Need, Kerk in Nood, aan die cijfers? Hoe accuraat zijn die cijfers? En Mark legt ons het volgende uit.
Yes, so thank you. That's an excellent question. Our authors they're not diplomats, but these are academics, journalists, and missionaries. They're experts in the topic of religious freedom, as well as the regions of their reporting. For example, our information to the incidents, like the violation of religious freedom in each country, these come from publicly sourced case studies, for example, through the media. Mm-hmm. And this is complemented by the information that we receive to our own press department through the church personnel on the ground.
Yeah. Onze auteurs zijn geen diplomaten, maar academici, journalisten en missionarissen. Ze zijn experts op het gebied van godsdienstvrijheid en ook in de regio's waar ze verslag uitbrengen. Onze informatie over incidenten, zoals de schending van de vrijheid van godsdienst in elk land, is bijvoorbeeld afkomstig van openbare case studies. Bijvoorbeeld via de media, en dit wordt aangevuld met de informatie die we ontvangen van onze eigen persafdeling, via de kerk en via het kerkpersoneel ter plaatse. En Mark vertelt verder.
For example, the Catholic Church in many countries has justice and peace institutes. And these justice and peace institutes also record the information, the violations of religious freedom. And to your question of the accuracy, where possible, we try as many academic institutes to what's called triangulate the information. That means that when there's a case study, we try and make sure that there's at least two, if not three, confirming sources of information telling us the same event, the same fact. Mm-hmm. And again, all of our case studies are received or researched through the media, the publicly sourced information through the local media that we can find.
De Katholieke Kerk heeft bijvoorbeeld in veel landen instituten voor gerechtigheid en vrede. En deze instituten registreren ook de informatie over schendingen van de godsdienstvrijheid. En wat betreft je vraag over de nauwkeurigheid, waar mogelijk proberen wij zoveel mogelijk academische instituten de informatie te trianguleren. Dat betekent dat als er een case study is, we ervoor proberen te zorgen dat er tenminste twee, zo niet drie, bevestigende informatiebronnen zijn die ons dezelfde gebeurtenis, hetzelfde feit vertellen. En nogmaals, al onze case studies worden ontvangen of onderzocht via de media, de publiekelijke verkregen informatie via de lokale media die we kunnen vinden. Het is dus niet zo, vraag ik aan Mark, dat als iemand hen een mailtje stuurt met kijk, dit is er gebeurd, dat dit onmiddellijk in het rapport komt. Er wordt echt onderzoek naar gedaan. Hij antwoordt.
Yes, in fact, the research is really principally the media sources that each expert researches in his or her country. For example, the researchers for Pakistan are those who speak Urdu. So, for example, they can read the local news in the Urdu language in order to understand what violations of religious freedom might have occurred against Hindus or Christians in Pakistan.
Mm-hmm. Ja, in feite bestaat het onderzoek voornamelijk uit de mediabronnen die elke expert in zijn of haar land onderzoekt. Bijvoorbeeld onze onderzoekers voor Pakistan zijn mensen die Urdu spreken. Ze kunnen dus bijvoorbeeld het lokale nieuws in het Urdu lezen om te begrijpen welke schendingen van de godsdienstvrijheid hebben plaatsgevonden tegen Hindoes of christenen in Pakistan. En ik vraag aan Mark als hun onderzoeken zich enkel richten tot de christelijke denominaties. En hij antwoordt.
No. This is a religious freedom report where we identify the right of every individual to choose his or her own faith, and that this right should be protected. And so this is relates to Christians, but also Hindus and Muslims, Baha'i, other religious groups, the Yazidi, for example, in Iraq. Mm-hmm. So we are really focused on the individual right of that person to choose his or her faith as protected by Article 18 of the UN Declaration.
Nee, dit is echt een verslag over godsdienstvrijheid, waarin we het recht van elk individu om zijn of haar eigen geloof te kiezen vaststellen. En dat dit recht moet worden beschermd. En dit heeft dus betrekking op christenen, maar ook op hindoes, op moslims, op Baha'i, andere religieuze groepen. De Yezidi bijvoorbeeld in Irak. We richten ons dus echt op het individuele recht van die persoon om zijn of haar geloof te kiezen, zoals beschermd door artikel 18 van de VN-verklaring. Mark vertelde ons reeds dat de situatie in China en in India het ergste zijn. Is er misschien ook een land of continent waar er het meeste religieuze vrijheid is? Vraag ik hem.
Yes, I would say where we see the best is still where the law protects this universal right. That is, and this is most evident in the Western democratic cultures, mm-hmm. where the right to religious freedom is protected under law. And as a consequence, even if a violation of religious freedom occurs in France or in other countries around the world, most of the Western democracies, the person has the right and has the possibility under the law to seek redress, to seek justice. And this is where we see still the best protections for religious freedom.
Ja, ik zou zeggen dat we nog steeds het beste zien waar de wet dit universele recht beschermt. Dat wil zeggen, en dit is het duidelijkst in de westerse democratische culturen, waar het recht op godsdienstvrijheid wettelijk beschermd is. En als gevolg daarvan, zelfs als er een schending van de godsdienstvrijheid plaatsvindt, bijvoorbeeld in Frankrijk, en dit ook in de meeste westerse democratie, heeft de persoon het recht en de mogelijkheid onder de wet om verhaal te halen, om gerechtigheid te zoeken. En dit is waar we nog steeds de beste bescherming voor godsdienstvrijheid zien. En ik vraag aan Mark als ze cijfers hebben voor alle landen ter wereld. Hij antwoordt...
The numbers that we're looking at now is that almost 4.9 billion people, which is over 62% of the world's population, live in countries with serious or very serious violations of religious freedom. These countries would include a number in Africa, for example, Eritrea, mm-hmm. Nigeria, Somalia, and Burkina Faso. In Asia, we'd be talking about Afghanistan or Pakistan, and certainly North Korea is one of the worst violators. And in the Middle East, with Iran, Yemen, and Saudi Arabia, and again, China and India, for each one has their own particular reason why, but they are amongst the top violators of religious freedom.
De cijfers waar we nu naar kijken, is dat eigenlijk bijna 4,9 miljard mensen, en dat is meer, beste luisteraars, dan 62% van de wereldbevolking, in landen leven met ernstige of zeer ernstige schendingen van de vrijheid van godsdienst. Tot deze landen behoren een aantal landen in Afrika, bijvoorbeeld Eritrea, Nigeria, Somalië en Burkina Faso. In Azië hebben we het dan over Afghanistan, Pakistan en zeker Noord-Korea is een van de ergste schenders. En in het Midden-Oosten met Iran, Jemen, Saudi-Arabië en ook China en India hebben elk hun eigen specifieke redenen waarom. Maar ze behoren tot de topschenders van godsdienstvrijheid. Mark vertelt verder.
In China, for example, there is 560 million cameras with facial recognition technology which track individuals considered a threat to the state. And those individuals that are considered a threat to the state include, for example, Christian churchgoers and, for example, Uyghur Muslims. Mm-hmm. So these are kinds of examples where I would say if we're talking about pure violence, the challenge is greatest in Africa. And we have seen, regrettably, very sadly, over the last decade, an explosion of violence on civilian populations, and here again we're speaking about Muslims and Christians principally, inflicted by local and transnational jihadist groups. Mm-hmm. These jihadist groups systematically persecute all those who do not accept the extreme Islamist ideology. For example, according to the UN, the number of refugees in the Sahel has risen by 400%, and the number of people facing starvation has risen from 3.6 million to 10.5 million only in the last 3 years. And this is in great part due to this explosion of violence in Africa.
In China zijn er bijvoorbeeld 560 miljoen camera's met gezichtsherkenningstechnologie die individuen opsporen die als een bedreiging voor de staat worden beschouwd. En die individuen die als een bedreiging voor de staat worden beschouwd zijn bijvoorbeeld christelijke kerkgangers en ook Oeigoers moslims. Dit zijn dus voorbeelden waarvan ik zou zeggen dat als we het hebben over puur geweld, de uitdaging het grootst is in Afrika. En we hebben helaas, zeer triest, de laatste 10 jaar een explosie gezien van geweld tegen de burgerbevolking. En ook hier hebben we het over moslims en christenen, voornamelijk toegebracht door lokale en transnationale jihadistische groeperingen. Deze jihadistische groepen vervolgen systematisch iedereen die de extreme islamitische ideologie niet aanvaardt. Volgens de VN is bijvoorbeeld het aantal vluchtelingen in de Sahel met 400% gestegen. En is het aantal mensen dat honger lijdt alleen al in de afgelopen 3 jaar gestegen van 3,6 miljoen naar 10,5 miljoen. En dit is voor een groot deel te wijten aan deze explosie van geweld in Afrika.
Als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit meer dooft, een vuur dat nooit meer dooft. Als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit meer dooft, een vuur dat nooit meer dooft. Als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit meer dooft, een vuur dat nooit meer dooft. Als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit meer dooft, een vuur dat nooit meer dooft. Als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit meer dooft, een vuur dat nooit meer dooft. Als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit meer dooft, een vuur dat nooit meer dooft. Als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit meer dooft, een vuur dat nooit meer dooft. Als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit meer dooft, een vuur dat nooit meer dooft. Als alles duister is.
Beste luisteraars, welkom terug. We gaan verder luisteren naar nog een andere fragment uit ons zeer lang interview met Mark von Riedemann over het Religious Freedom Report. Want ondertussen weet u het is Red Week, Rode Week, waar Kerk in Nood aandacht vraagt voor alle vervolgde, onderdrukte en bedreigde christenen in heel de wereld. Morgen, Red Wednesday, Rode Woensdag, 20 november, kan u samen met ons een gebedswaken meevieren, meevolgen, meebidden vanuit de Abdij van het Park in Leuven, waar het secretariaat van Kerk in Nood gevestigd is. Laten we verder luisteren naar Mark von Riedemann. En we hebben daar juist heel veel cijfers gehoord van Mark. En ik zeg hem dat ik toch wel stil word van zoveel en zo hoge cijfers.
They calculate that 44 million people are either internally displaced or refugees within the African continent, so people moving from country to country within Africa. Mm-hmm. And 11 million people are at the moment leaving the African continent. So one thing is 44 million people moving inside the country as a consequence of violence or other factors, not only violence, but for example, famine, etc. Mm-hmm. And about 11 million people that are trying to leave the continent altogether.
De cijfers zijn verbijsterend. Ze berekenen dat 44 miljoen mensen binnen het Afrikaans continent ontheemd of vluchteling zijn. Dus mensen verhuizen binnen Afrika van land naar land. En 11 miljoen mensen verlaten op dit moment het Afrikaans continent. Er zijn dus 44 miljoen mensen die binnen het land verhuizen, als gevolg van geweld of andere factoren. Niet alleen geweld, maar bijvoorbeeld hongersnood enzovoort. Dus ongeveer 11 miljoen mensen die het continent helemaal proberen te verlaten. En we hebben het gehoord, beste luisteraars, 62% van de gelovigen wereldwijd die geen vrijheid hebben om hun religie te beleven. Ze hebben geen religieuze vrijheid. In een wereld waar er zo wordt gestreefd naar vrijheid, naar alles mag, alles kan, je mag geloven wat je ook maar wilt, bewijzen deze cijfers dat dat helemaal anders is. Op dat vlak lijkt het toch alsof we echt niet in een moderne wereld zijn. Dat het in 2023 allemaal beter zou zijn, veiliger, meer vrijheid, dat klopt dus niet. Mark antwoordt.
Absolutely. For example, one example, Nigeria. Mm-hmm. For example, here we talk about discrimination. In the north of Nigeria, 12 of Nigeria's 36 states have implemented Sharia law. This means that, for example, Christian girls and women suffer abduction, rape, and forced marriage. Muslim men can marry Christian women, but Christian men cannot marry Muslim women. Christians have fewer job opportunities, and many Christian students opt to change their names to gain admission into university and professional training courses in the north. And this is really a systemic persecution, or rather discrimination, that is going on because of Sharia law in the north of Nigeria. So these are kinds of realities that we see happening all around the world.
Absoluut. Nigeria bijvoorbeeld. Hier hebben we het over discriminatie in het noorden van Nigeria. 12 van de 36 staten van Nigeria hebben de sharia ingevoerd. Dat betekent bijvoorbeeld dat christenen en meisjes, christelijke meisjes en vrouwen, het slachtoffer zijn van ontvoering, verkrachting en gedwongen huwelijken. Moslimmannen kunnen met christelijke vrouwen trouwen, maar christelijke mannen niet met moslimvrouwen. Christenen hebben minder kansen op de arbeidsmarkt en veel christelijke studenten kiezen ervoor om hun naam te veranderen om toegelaten te worden tot universiteiten en beroepsopleidingen in het noorden. En dit is echt een systematische discriminatie die plaatsvindt vanwege de sharia-wetgeving in het noorden van Nigeria. En dit soort realiteiten zien we dus overal ter wereld gebeuren. En Mark heeft ons al heel veel verteld en ik vraag hem als er misschien een continent is waar het slechter gaat dan de andere.
Africa would be the top of the list. Half of the world's countries that are we identify as red. And when we identify red, it means it's persecution. Orange, the countries on the map which are marked by orange, are countries of discrimination. So of the 28 countries that we identify as persecuted, 12, so almost half, are in Africa. Mm-hmm. Of the and those countries where we see discrimination, there are 33 countries around the world where we see discrimination taking place.
Het continent Afrika zou bovenaan de lijst staan. De helft van de landen in de wereld die we als rood identificeren, betekent eigenlijk als we die als rood identificeren, dat er sprake is van vervolging. De oranje landen op de kaart zijn landen van discriminatie. Dus van de 28 landen die we als vervolgd identificeren, liggen er 12, dus bijna de helft, in Afrika. En de landen waar we discriminatie zien, zijn 33 landen over de hele wereld. Mark had het net over de kleur rood. Ik wil het graag hebben met hem over Red Week. Hoe belangrijk is het om aandacht te geven aan dit rapport over godsdienstvrijheid? En het feit dat er zoveel plaatsen in de wereld zijn waar mensen niet vrij zijn om hun geloof te beleven. En Mark antwoordt ons het volgende.
Exactly. So we see in a world that is increasingly marked by conflict that the persecution of Christians and of course in the context of the other religious groups as well, Muslims and Hindus, that this erosion of the universal right to religious freedom can go unnoticed. And the goal of this initiative is to light monuments and buildings all around the world in the color red, so that people will not forget that there are those in the world who are suffering persecution and discrimination as a result of their faith. And so this is an initiative actually that started back in 2015 when our Brazil office decided to light the famous Christ the Redeemer statue in Rio de Janeiro red to symbolize the persecution of Christians in Iraq at that time. Mm-hmm. And ever since then, this campaign has grown extraordinarily and is now in a number of countries across Europe and around the world.
Dus we zien in een wereld die steeds meer wordt gekenmerkt door conflicten, dat de vervolging van christenen, en natuurlijk in de context van de andere religieuze groepen, ook moslims en hindoes, dat deze uitholling van het universele recht op godsdienstvrijheid onopgemerkt kan blijven. En het doel van dit initiatief is om monumenten en gebouwen over de hele wereld in de kleur rood te verlichten, zodat mensen niet vergeten dat er mensen in de wereld zijn die lijden onder vervolging en discriminatie als gevolg van hun geloof. Dit initiatief begon eigenlijk in 2015, toen ons kantoor in Brazilië besloot om het beroemde standbeeld van Christus de Verlosser in Rio de Janeiro rood te verlichten, als symbool voor de vervolging van christenen in Irak. Op dat moment en sindsdien is deze campagne enorm gegroeid en is nu in een aantal landen in Europa en over de hele wereld te zien. En ik vraag aan Mark als er nog andere zaken worden georganiseerd tijdens Red Week, en hij vertelt ons het volgende.
In addition to the lighting, which mm-hmm. is the principal activity is really the lighting of cathedrals. For example, in Australia, about 20 cathedrals will be colored red. In Austria, over 100 parishes have confirmed that they will light their church buildings red, as well as the Austrian parliament will be lit red. In Slovakia, the Nitra and Bratislava castles and other major monuments will be lit red. In Germany, about 100 churches will be lit red. And in the Netherlands, 150 Catholic and Protestant parishes will be hosting a wide array of activities and conferences. So all in all, we calculate that about 10,000 people at all of these events around the world are going to be participating in the conferences, in the presentations by those witnesses who are going to come and speak to the participants about the suffering that they have experienced in their home countries, the religious persecution that they have experienced. So it's grown really to a worldwide phenomenon.
De verlichting is eigenlijk de belangrijkste activiteit. De verlichting van kathedralen is echt wel de belangrijkste activiteit. Bijvoorbeeld in Australië zullen ongeveer 20 kathedralen rood worden gekleurd. In Oostenrijk hebben we meer dan 100 parochies bevestigd dat ze hun kerkgebouwen rood zullen verlichten. En ook het Oostenrijkse parlement zal rood worden verlicht. In Slowakije zullen de kastelen van Nitra en Bratislava en andere belangrijke monumenten rood worden verlicht. In Duitsland zullen ongeveer 100 kerken rood worden verlicht en in Nederland 150 katholieke en protestantse parochies een breed scala aan activiteiten en conferenties organiseren. Al bij al schatten we dat ongeveer 10.000 mensen op al deze evenementen over de hele wereld zullen deelnemen aan de conferenties, aan de presentaties van de getuigen die zullen komen en tot de deelnemers zullen spreken over het lijden dat ze in hun eigen land hebben ervaren, de religieuze vervolging die ze hebben meegemaakt. Het is dus echt uitgegroeid tot een wereldwijd fenomeen. En ook u, beste luisteraars, kan daaraan deelnemen vandaag, want wij zullen de gebedswaken uit Mechelen, uit de kathedraal van Mechelen, vandaag om 17 uur uitzenden. U gaat er ook getuigen kunnen horen die spreken over de vervolging die ze hebben meegemaakt en nog meemaken. Ik zeg nog aan Mark dat ik die cijfers toch schokkend vind. We weten allemaal dat er echte vervolging is in de wereld, christenvervolging en natuurlijk ook vervolging van andere geloofsovertuiging, maar dat de cijfers zo hoog waren, moet ik eerlijk bekennen dat ik dat niet wist. En Mark antwoordt:
Yes, I think it's a surprise to us. And for me, what I find is so difficult is that somehow every 2 years when we produce this report, we see that the problems are getting more acute, more challenging. For example, in India, the problem is that the Modi government, the BJP party, has decided to put itself on a track where they say that India should be for Indians and Indians should be Hindu. For example, in 2019, this meant that when there was the idea of introducing identification cards for the whole population, including the immigrants that had come into India, all of those were accorded to Christians and to Hindus, of course, but not to Muslims. So the idea is really this old, it's a decades old philosophy of called Hindutva, again, that India should be for Hindu. And therefore, all religious communities that are minorities are placed at a disadvantage.
Ja, ik denk dat die hoge cijfers een verrassing voor ons zijn. En wat ik zo moeilijk vind, is dat we op de een of andere manier elke 2 jaar, wanneer we dit rapport produceren, zien dat de problemen acuter worden. Meer, veel meer uitdagingen. In India is het probleem bijvoorbeeld dat de regering Modi, de BJP-partij, heeft besloten om zichzelf op een spoor te zetten waarbij ze zeggen dat India voor Indiërs moet zijn en dat Indiërs hindoeïstisch moeten zijn. In 2019 betekende dit bijvoorbeeld dat toen het idee ontstond om identificatiekaarten in te voeren voor de hele bevolking, inclusief de immigranten die naar India waren gekomen, deze natuurlijk allemaal werden toegekend aan christenen en hindoes, maar niet aan moslims. Het idee is dus echt zo oud. Het is een decennia oude filosofie die Hindutva wordt genoemd. Nogmaals, India moet voor hindoes zijn en daarom worden alle religieuze gemeenschappen die minderheden zijn benadeeld. En Mark vertelt verder.
And it is regrettably we see this phenomenon in India growing because the BJP party is laying more and more weight onto this concept that Hindu is the majoritarian religion and the other religious groups take a second place within the society. And this has been confirmed, for example, by new laws that have been introduced, what we call anti-conversion laws, which means that if somebody desires to change his faith from Hinduism to Christianity, he will be penalized. He can both the person who is the spiritual guide, for example, receiving that individual and saying, you know, this telling about Christianity, that individual can be penalized, as well as the person who is seeking to change their faith. Mm-hmm. And so these new laws that are being introduced are very discriminatory to all those minority faith groups in India.
Helaas zien we dit fenomeen in India toenemen, omdat de BJP-partij steeds meer gewicht geeft aan het concept dat het hindoeïsme de belangrijkste religie is en dat de andere religieuze groepen een tweede plaats innemen in de samenleving. Dit wordt bevestigd door nieuwe wetten die zijn ingevoerd, de zogenaamde anti-bekeringswetten. Wat betekent dat als iemand zijn geloof wil veranderen van het hindoeïsme naar het christendom, hij gestraft kan worden. Zowel de persoon die zeg maar de spirituele gids is, in bijvoorbeeld het ontvangen van die persoon die zegt, weet je, dit vertelt over, vertelt over het christendom, wel ook die persoon kan gestraft worden als de persoon die van geloof wil veranderen. Deze nieuwe wetten zijn dus zeer discriminerend voor alle minderheidsgroepen in India. Ik vertel Mark dat ik het wel jammer vind dat we hier eigenlijk op de klassieke media nooit echt iets van horen, op het nieuws, op televisie, en hij antwoordt.
Yes, it's true. It's true. Mm-hmm. And it's one of the reasons that we are one of four organizations in the world that produces this global report. There's the US State Department, mm-hmm. the International Commission for Religious Freedom, which is also based in the United States, the Pew Forum, which is based in the US, and ourselves. And we are the only Catholic and the only European institute doing this regular global report. It's a story that is not being told, and it's mm-hmm. a story because religion is, we estimate, or rather the Pew Foundation estimates that today between 84 and 85% of the world's population adheres to one kind of spirituality or another. Mm-hmm. So we are suggesting that, or rather the Pew Forum is suggesting that 85% of the world's population is religious. And impacts their political, their family, their educational, all of the aspects of their lives. And yet we hear very little information about what the reality is on the ground in all of these countries around the world.
Ja, dat is waar. En dit is een van de redenen dat wij een van de vier organisaties in de wereld zijn die dit wereldwijde rapport opstellen. Naast het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken, de Internationale Commissie voor Religieuze Vrijheid, die ook in de Verenigde Staten is gevestigd. Het Pew Forum, dat ook in de VS is gevestigd, en wij zelf. En wij zijn het enige katholieke en het enige Europese instituut die dit regelmatig wereldwijde rapport maakt. En dit is echt een verhaal dat niet wordt verteld. De Pew Foundation schat dat vandaag de dag tussen 84 en 85 van de wereldbevolking een of andere vorm van spiritualiteit aanhangt. Dus we suggereren dat, of liever gezegd de Pew Stichting suggereert, dat 85% van de wereldbevolking religieus is en dat invloed heeft op hun politiek, hun familie, hun onderwijs, alle aspecten van hun leven. En toch horen we heel weinig informatie over wat de realiteit is in al deze landen over de hele wereld. En ik vraag nog aan Mark wat hij tegen onze luisteraars zou willen zeggen om hen te motiveren zich bewust te worden van deze realiteit en misschien zelf wat onderzoek te doen om informatie te kunnen verkrijgen. Want door het feit dat er hierover bijna niet gecommuniceerd wordt, is het soms moeilijk om vandaag de situatie wereldwijd te kennen. En hij antwoordt.
Precisely. I would agree. I would encourage the listeners to learn, to know more about the topic, to understand, to read, for example, what materials are aid to the church in need is producing. We are producing weekly press information about the stories about the suffering church around the world, but also moreover to pray. I think today There are so many of our, particularly for us Christians, there are so many of our brothers and sisters in Christ who are suffering around the world. And as we know, as we are one body, and mm-hmm. and we are one body, we are the merciful face of Christ. That is, we are those who can do something, and we can help, and we can help the suffering face of Christ, those who are suffering for their faith and living their faith despite all of the difficult circumstances that they have to face. So I really think that two elements, to educate oneself and to pray for our brothers and sisters in Christ who are suffering, and all of those who are suffering persecution as a consequence of their religious belief.
Precies, daar ben ik het mee eens. Ik zou de luisteraars van Radio Maria willen aanmoedigen om meer te weten te komen over het onderwerp, om het te begrijpen. Bijvoorbeeld, jullie kunnen het materiaal lezen dat Aid to the Church in Need, Kerk in Nood, produceert. We produceren wekelijks persinformatie over de verhalen, over de leidende kerk over de hele wereld. Maar ook, bovendien, beste luisteraars, om te bidden. Ik denk dat er vandaag de dag, zoals zoveel van onze, vooral voor ons christenen, broeders en zusters over de hele wereld lijden. En zoals we weten zijn wij één lichaam. En zijn we het barmhartig gezicht van Christus, dat wil zeggen dat wij degene zijn die iets kunnen doen en we kunnen helpen. En we kunnen het lijdende gezicht van Christus helpen. Degene die lijden voor hun geloof en hun geloof beleven ondanks alle moeilijke omstandigheden die ze moeten doorstaan. Dus ik denk echt dat het twee elementen zijn om jezelf te onderwijzen en om te bidden voor onze broeders en zusters in Christus die lijden. En vooral diegenen die lijden onder vervolging als gevolg van hun geloof.
Waar zou
En zo, beste luisteraars van Radio Maria, zijn we aan het einde gekomen van deze uitzending van Elke Dag Telt. We gaan nog een Bijbelvers voor de dag trekken. Kom, o Heilige Geest. En ik trek een kaartje. Laat de vrede van Christus heersen in uw hart. Het komt uit de brief van de Colossenzen, hoofdstuk 3, vers 15. Laat de vrede van Christus heersen in uw hart. Beste luisteraars, nog een zeer fijne dag gewenst en tot morgen vroeg.